Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 25, vers 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, en ook het vierde vers, zere goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 2 en 4. Gemeente, onze schriftlezing is vanmiddag uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 10, de versen 25 tot het einde. Lees Lucas 10 vanaf vers 25. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna opnieuw uit Psalm 25, nu het zesde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vers 25 tot en met vers 42. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, en zeggend: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zei tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem: Gij hebt recht goed geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willend zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordend zei: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars. Die hem ook uitgetogen en zware slagen gegeven hebben, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester die weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizend kwam in de buurt van hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietend daarin olie en wijn, En hij hief hem op zijn eigen beest en voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En de volgende dag weggaande, reikte hij 2 penningen uit en gaf die aan de waard en zei tegen hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u teruggeven als ik terugkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zei, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als hij reisde dat hij kwam in een vlek, een dorp, dat een zekere vrouw, met name Martha, hem ontving in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittend aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maar Maria was zeer bezig met veel dienen. Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komend zei ze, Heere, trekt ge u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde, zei tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar 1 ding is nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet weggenomen zal worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 27, de versen 2, 3 en 4. Als ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, aanschouwen. En ook vers 4, we zingen op Psalm 27, de versen 2, 3 en 4. Intussen zal er worden gecollecteerd, de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte uit Lucas 10. Als uitgangspunt zijn de laatste twee versen, 41 en 42. Ik lees u vers 42a. Maar één ding is nodig. De preek gaat vanmiddag over twee keuzes. Het Heer Jezus ons zegt over twee keuzes. We letten eerst op veel om voor te zorgen. Daarna op dat één ding nodig is. En tenslotte op een bevestigde keuze. Luisteren naar wat de Heer Jezus zegt over twee keuzes. Eerst letten we op veel om voor te zorgen. En dat kun je merken in de versen 38 tot en met 40 vooral. Want dan merk je dat een van de vrouwen bij wie de Heer Jezus op bezoek is, heel druk is. Vers 40 zegt, Martha was zeer bezig met zeer veel dienen. Daarna let op dat één ding nodig is. Want we hoorden in vers 42a dat de Heer Jezus dat zelf zegt. Eén ding is nodig. En tenslotte letten we op een bevestigde keuze. En dat merk je in het slot van vers 42, waar de Heer Jezus over die ene vrouw, die nog niet genoemd is. We hebben al gezien dat Martha heel hard moest werken, de andere heet Maria. Dat de Heer over haar zegt dat ze een goede keuze heeft gemaakt. Dus hij bevestigt haar keuze. En dat is natuurlijk heel rijk. Als je het van de Heer Jezus zelf hoort, dit is een goede keuze. Veel om voor te zorgen, dat is ons eerste punt. De preek gaat dus vanmiddag over kiezen. En dat doen wij veel. Dieren natuurlijk ook, maar dieren kunnen daar niet over nadenken, wij mensen wel. We maken ontstellend veel keuzes de hele dag door, maar niet elke keuze bewust. Dan zou je veel te moe worden. Maar er zijn keuzes waar je veel over nadenkt, of die je soms heel vroeg al moet maken en die heel belangrijk zijn. En soms ook heel moeilijk. Als je jong bent op school moet je al kiezen voor je profiel. Dan moet je al nadenken over wat je later worden wilt. Je denkt na over bij wie je wilt horen. En wat dat betekent voor je profiel. Ik bedoel dus op sociale media. Welke keuzes je daarin wel of niet maakt. En sommige mensen zijn heel goed in kiezen. We zeggen wel eens van mensen die ontzettend snel beslissen kunnen. Dat het goede beslissers zijn. Dat het mensen zijn die goed kunnen kiezen. Maar is dat altijd zo? Iemand die snel beslist dat hij de juiste keuze maakt. Nou ja. En dat merk je ook hier in de Bijbel vanmiddag. Dat het er niet om gaat of je een snelle keuze maakt. Maar of jouw keuze de goede is. En de keuze die hier de beste, de enige juiste was, die ging helemaal niet snel, maar heel stil en rustig aan de voeten van de Heer Jezus. We hebben gelezen uit de Bijbel, uit hoofdstuk 10 vanaf vers 25. En dat is niet zomaar, dan kun je merken waar deze geschiedenis mee verband houdt. Net daarvoor spreekt de Heer Jezus die gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, in antwoord op een vraag. En nu weten we niet of die twee dingen kort achter elkaar zich hebben afgespeeld. De vraag die hem gesteld zijn en het antwoord de gelijkenis daarop. En deze geschiedenis van Maria en Martha. Maar wel weten we dat de Heilige Geest Lucas gedreven heeft om deze twee afzonderlijke gedeeltes uit de Bijbel juist samen te nemen. Wat zegt dat ons? Ja, dat heeft heel veel te maken met die vraag. Iemand komt bij de Heer Jezus en vraagt hoe hij zalig kan worden, hoe hij de wet kan doen. En de Heer Jezus antwoordt op zijn vraag uiteindelijk met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan weet je het antwoord. De Heer Jezus had gezegd, doe dat en gij zult leven. dan moet je leven zoals de barmhartige Samaritaan. Alleen maar goed doen en heel hard rennen. En dan volgt dit gedeelte. En het staat buiten twijfel dat de barmhartige Samaritaan daar de goede keuze maakte. Maar als je dat op je laat inwerken, dat antwoord en dit gedeelte leest. Ja, wie maakte er dan de goede keuze? Waar gaat het dan om in het nieuwe seizoen als de verenigingen weer beginnen? Zoveel werk weer wacht in de gemeente? Ja, net als die barmhartige Samaritaan. Heel veel doen, net als Martha jezelf voorbij lopen. Nee, zegt de Heer Jezus. Nu is Maria. Waarom dan? Waarom zegt de Heer Jezus dat Maria hier de goede keuze maakt? Laten we hem volgen. Ook nu. Hem volgen terwijl hij daar in de buurt komt. Hij is op reis, lezen we in vers 38. Het gebeurde als ze dan samen reisden dat hij kwam in een klein dorp. Met de naam Bethanië. Dat is vlakbij Jeruzalem. Bethanië kan ook wel heten. Plek waar ellende is. Dat is niet de reden waarom deze kerk zo heet. Maar wel een ontmoetingsplek waar ellendige mensen kunnen geholpen worden. Barmhartigheid kunnen ontvangen. Hier in dit plekje, Bethanië. Daar is de Heere Jezus op doorreis. Hij is met meer mensen, dat zullen zijn discipelen geweest zijn, als zij reisden. Jij bent ook op reis. Dat zijn we allemaal. En deze mensen die hier reisden, wisten waar ze naartoe gingen. In ieder geval is de leider van het gezelschap dat. De Heer Jezus. En jij weet ook waar je naartoe gaat. En hoe het staat op je reis. Want je bent mens. Je maakt keuze. Je bent er verantwoordelijk voor. En wie je gezelschap is, dat weet je. En ik vraag niet nu vanmiddag om dat natuurlijk te beantwoorden hier in de kerk, maar wel om die vraag mee te nemen. Waar je naartoe reist, hoe ver je bent op je reis en wie je gezelschap is, wat het doel is van je reis. En als je morgenochtend niet wakker zou worden, of je dan bent waar je verwacht te zullen zijn. Dat zijn natuurlijk de vragen die er echt toe doen. Wij zijn mensen. We hebben iets heel kostbaars. Dat is onze ziel. Je kunt niet beter voor je leven zorgen dan voor je ziel te zorgen. En dan moet je de Heere Jezus als je gezelschap hebben. Hoe is dat dan? Daar spreekt wel dit woord over. Het begint al met deze vraag. Of hij met u mee mag. Hij komt dan in Bethanië. En we lezen dat hij binnengaat in een huis. Er staat, hij kwam daar en een vrouw, ze wordt Martha genoemd, ontving hem in haar huis. Weet je dat het Bethanië is? Want we lezen dat haar zuster Maria is. Dat moet Maria en Martha zijn. Die ook wel genoemd worden als inwoners van Bethanië. Ze hebben ook een broer, Lazarus. Hij wordt hier niet genoemd. Martha wordt vooral genoemd. Zij als eerste. En dat is wel opmerkelijk. Je kunt nog zeggen, en dat kan zeker wel meespelen, dat in deze geschiedenis het vooral om Maria en Martha gaat. Met hen spreekt de Heer Jezus. Maar het kan ook wel dit betekenen. Dat Martha de oudste van het gezin was. Weduwe is geworden. En dan juist zij als hoofd van dat huis genoemd wordt. Omdat haar man dat vroeger was. Anders zou waarschijnlijk Lazarus wel genoemd zijn. Hoe het ook zij. Jezus gaat naar binnen. Hij kwam. En dit is niet het belangrijkste van de geschiedenis. Maar ik noem het toch. Want het heeft wel iets te zeggen. Hij komt waarschijnlijk alleen binnen. Uit het Grieks volgt, dat is een enkelvoud. De nadruk ligt op hem, dat hij naar binnen gaat. Het kan zomaar zijn dat de 12 discipelen verder reisden. Kinderbijbels zeggen vaak dat de 12 er ook bij waren. Dat zou kunnen, maar dat komt niet uit de Bijbel op. En waarom is het toch wel belangrijk? Dat heeft hiermee te maken dat je arm kunt zijn en toch de Heer Jezus kunt ontvangen. Want 13 mensen verzorgen met een lege voorraadkast is natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar 1 man extra, dat gaat nog wel. Hou niet helemaal leeg, maar met heel weinig. Maar het zegt nog veel meer dat hij binnenkomt. Het zegt dat hij welkom is in dit huis. Hij is onderweg, hij gaat naar binnen, hij is op doorreis, hij heeft nog veel werk te doen. Want hij is op aarde, hij weet precies waar hij naartoe gaat en hoe ver hij is. Hij is op aarde gekomen om te sterven voor mensen die de dood voor ogen hebben, om ze uit de zonde weg te halen. Daarom is hij hier op aarde op reis en nu rust hij op een vertrouwd adres waar hij welkom is. Dan zal weer zo'n vraag om mee te nemen uit de preek. Of je je reis doet, kent maar ook dit. Of de Heer Jezus welkom is in je huis, het huis van je leven, in je hart. Of hij binnen mag komen. Dat is bij dit huis wel. Er worden straks dingen over een van de vrouwen verteld, waarin je kunt merken dat ze nog wel veel moet leren. Maar dat neemt niet weg dat ze ontzettend. Dat ze ontzettend laat merken dat de Heer Jezus binnen mag komen. Dat hij welkom is. En dat hij dat weet. Juist daar wil hij zijn. Hoeveel huizen zijn er? In Scheveningen, in Den Haag, in Leidschendam. In Voorburg waar Jezus niet welkom is. En dan kun je het maar beter dicht bij je huis houden. Hoe zit dat in ons eigen huis, in ons eigen hart? Dat wel de godsdienst, maar niet de zaligmaker welkom is. Hier mag hij komen. Om uit te rusten en tegelijkertijd te spreken. Ach, maar er is er maar één die naar hem luistert. Dan komen we bij die keuzes. Dat is het thema van de preek en hier in ons eerste punt merk je dat al. Twee keuzes. Wat is de eerste keuze? Martha heeft een zus, ze heet Maria, en zij laat hem spreken, de gast. We lezen in vers 39. Ze zit aan de voeten van Jezus. Zij zou op een stoel of een bank gezeten hebben. En zij zit dan op de grond, op een kleed misschien. Aan zijn voeten. Dus helemaal geen grote daden, grote dingen. Die over haar gezegd worden. Er wordt zelfs niet gezegd dat ze spreekt. Alleen maar dat ze zit. En dat ze luistert. Die twee dingen. Wel heel nadrukkelijk dat ze luistert. Dat zet er wel bij. Het is net alsof Lucas ons hier een foto laat zien. Van dat huis. Een foto van Maria aan de voeten van de Heer Jezus. In opperste concentratie. Aan zijn voeten. Want Lucas zegt, kijk eens, het kan niet anders dat iemand die zo zit, dat woord indringt. Heb je de Daniel gezien van afgelopen donderdag toen hij in de bus kwam? Ik moest eraan denken bij de voorbereiding van de preek ook wat nog weer. Gisteravond dat ik dacht, ja, dat heeft wel veel met elkaar te maken. Want nou, als je kijkt naar dat plaatje van die reiger. Dat er over die reiger staat en hoe Maria hier luistert. Hoe is dat met een reiger? Een reiger die moet het hebben van wat hij oppikt uit het water. En gaat hij staan aan de kant van het water tussen het riet met zijn ene poot omhoog. Dan denken alle vissen dat hij een rietstengel is. En zo geconcentreerd. Zijn kop een beetje naar beneden. Om als er maar iets beweegt. Meteen voorover te slaan en zijn slag te slaan. Met zijn grote snavel. Een vis of een kikkertje op te pikken. Zo is Maria hier. In opperste concentratie. Een en al aandacht. En in de Daniel staat dan. Als dan jij voorbij komt. Dan merkt die reiger dat heus wel hoor, als er gevaar in de buurt is, maar hij laat zich niet van de wijs brengen. Het is goed als er nu straks iemand tijdens de preek even weg moet, dan blijf je luisteren als je reiger bent. Dan laat je niet afleiden door iets wat in de kerk gebeurt. En als je thuis bent, als je stille tijd houdt en je krijgt opeens een ringeltje naast je, een trilling van je telefoon, dan laat je daar niet door afleiden. Want je kiest het allerbelangrijkste, het ene nodige. En als je dan de dag begint, dan ben je niet snel afgeleid. Door wat helemaal niet belangrijk is. Maar het allerbelangrijkste kies je. De Bijbel. Die neem je het eerst. En pas later je telefoon. Want zo kun je alleen de dag beginnen met het woord van God. Van hem te horen en tot hem te gaan. Dat is die reiger. Ook nog gebukt staat in de Daniël. Iets heel eerbiedig zit in die houding. Nou ja, als voorbeeld van de houding die ons past. Zo luistert hier Maria. Aan zijn voeten. Heel eerbiedig. Heel hongerig. Een en al aandacht. Nergens door af te leiden. Ze dringt woorden van de Heer Jezus in. Ze zakt en zinkt aan zijn voeten. En is een en al oor, een en al hart. Voor het woord van God. Zijn woord. Dat is aan het werk in haar leven. Dat is de ene keus. Wat is de andere? Die Lucas hier beschrijft. Doch maar. Dat is een grote tegenstelling. Martha staat er was zeer bezig met veel dienen. Eigenlijk is dit niet zozeer een foto. Meer een filmpje wat versneld wordt afgespeeld van iemand die door het huis rent. Van de keuken naar de kamer om kommen te pakken. Naar de kelder of de voorraadkast om nog iets extra's te pakken. En weer terug naar de keuken om te letten hoe de dingen op het vuur gaan staan. Of het goed gaat, of er niets aanbrandt. En ze blijft maar rennen. Dat is Martha. En dat is niet overdreven, want hier staat ze zeer bezig, ontzettend actief. Met heel veel, met veel dienen. Twee keuzes. Maar eigenlijk ook nog een derde. Wat dan? Vergeet niet dat de Heer Jezus hier in een huis is waar hij welkom is. Je kunt ook tegenover de Heer Jezus op een andere manier staan. Dat is de manier waarin je in je levensreis zegt, ik reis wel zonder u of ik roep u er misschien wel bij. Als ik denk dat het nodig is, maar nu niet. En je kunt ook zo tegenover hem staan dat je zegt, ik hou de deuren van mijn huis en van mijn hart voor u gesloten. Er zijn heel veel mensen die die keuze maken. En dan gaat het er vanmiddag natuurlijk om welke kerkmensen, welke keuze wij maken, welke foto bij ons past of welk filmpje. Als je hem uit je leven weert, dan krijgt hij niet eens de kans, als het aan jou ligt, dat hij spreekt en ingrijpt in je leven. Wat heeft dit ons te zeggen vanmiddag? Nou, laten we in ons eerste punt vooral dit overwegen. Die keuze van Martha kun je op zich heel goed begrijpen. Ze wil de Heer dienen. Het gaat om het dienen van God. Dat was ook die vraag van de jongen die bij de Heer Jezus kwam. Hoe kan ik God dienen? Hoe kan ik kiezen? De Heer Jezus laat hier ook Martha ons zien. Lucas beschrijft dat als iemand die God echt wil dienen. Dat is op zich niet verkeerd. En in het nieuwe seizoen heel veel dingen gaan doen is op zich niet verkeerd. Dat is, sommige mensen zeggen dan als godsdienst in de praktijk. Dat je handen geeft aan het woord dat je hoort. Maar is dat hier zo bij Martha? Kijk, het probleem is helemaal niet dat ze praktische dingen doet. Natuurlijk niet. Daar mag je de Here mee dienen met alle dingen in je leven. Maar het punt is dit. Ze dient hem niet op deze manier. Ze dient zichzelf. Dat kun je hier aan merken. Ze loopt zichzelf voorbij. Met heel druk. En met heel erg bezig zijn. Heel druk zijn en heel erg bezig zijn. De Heer Jezus zegt, met veel dienen, zeer bezig zijn. Maar geen luisterhouding. Je zou kunnen zeggen als de deuren van de kerk opengaan. Als God spreekt, als de Heer Jezus voorbij komt, geen luisterhouding, dan is haar harde werken zelfs een vlucht voor zijn woorden en ze houdt haar zus ook nog, als het even kan, bij hem vandaan. Want ze zal zo meteen tegen de Heer Jezus zeggen, ziet u het niet dat ik zo hard werk? Zeg tegen mijn zus dat ze op moet staan en ook moet werken. Dus het gaat hier niet om de godsdienst. Nou ja, een godsdienst waarin ze niet God dient, maar zichzelf. Zo scherp is het hier. Dat kan dus zelfs als je een kind van God bent. Dat je jezelf voorbij rent en niet let op het ene nodige en op het allerbelangrijkste. Dus het gaat er hier helemaal niet om dat er in de kerk geen boodschap is voor doeners. Juist niet. Het is heel goed wat die barmhartige Samaritaan deed. Anders dan de priester en de leviet. Maar het mag niet zo zijn dat we met ons doen op de vlucht zijn voor de stilte voor God. Ons afsluiten voor het woord van God. Het niet laten doordringen in ons hart waar het aanwijst in de schuilhoeken van ons hart waar onze zonden zijn. Dat we met al ons bezig zijn wegvluchten van de mond van de waarheid. Dat is wat Martha hier doet. Maria niet. Ons tweede punt. Eén ding is nodig. We zien hier in ons eerste punt dus Martha die zo heel hard rent. En Maria die aandachtig luistert. En we zien, dat zagen we, hoorden we net al, dat zus Martha tegen de Heer Jezus zegt, zet mijn zus ook maar aan het werk. Laat de preek maar stoppen. Dan kan ze tenminste nuttige dingen doen. Dat is belangrijker dan nu naar u te luisteren. Komt later misschien wel. En dan gaat de Heer Jezus tot haar spreken. Hij heeft dat ook al gedaan tot Maria. We weten hier niet met welke woorden. Nu komen zijn woorden tot Martha. En daar zijn we in ons tweede punt. En met name bij stil, wat hij tot Martha zegt, vers 41 en 42 het begin. Maar voordat we daar verder op ingaan, dit alvast vaststellen. Wat de Heer Jezus daar spreekt, kun je met twee woorden typeren. Liefdevol en duidelijk. Liefdevol, want hoe klinkt zijn woord? Hoe begint hij? Hij noemt haar naam tweemaal en zegt, Martha, Martha. Ik zie je wel en ik hoor je wel. En zelfs tweemaal. Alsof hij zegt, kind, kind. En dan breekt hij alle weerstand. En dan komt hij binnen met zijn vriendelijke blik en zijn vriendelijke woorden. Rechtstreeks in haar hart. Ze kent hem. Hij is haar zo lief. En het begon ook uit liefde. Voordat ze in de war raakt. Maar nu roept hij haar weer terug. Dat kan. In de kerk of zomaar thuis. Eén woord. Dat kan zelfs voor de eerste keer. Dat je in de kerk of thuis merkt dat het zo waar is. Dat God zegt. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloos. Dat hij zo wonderlijk goed is. Dan is er die vraag hoe kan het weer goed komen. Maar dat je overweldigd mag worden. Door iemand die van je weet en die je niet van zich afduwt. Maar dan niet alleen liefdevol is, maar ook wel duidelijk. Dat is hij wel. Dat is hier ook wel nodig. Dat is altijd nodig. Dat de Heere ons laat zien wat waarheid is. En hoe het is de ware God te dienen. Wat de ware godsdienst is. Godsdienst in de praktijk. Hoe je het evangelie op Gods manier handen en voeten mag geven. Martha, Martha. Richard Sipps, een Engelse puritein, die zegt bij dit gedeelte, ze moet zoveel leren. En ze gaat het ook leren, daar gebruikt de Heer zijn woord voor. Hij zegt, ze is typisch zo iemand als die er zoveel onder Gods kinderen zijn. Die niet zoveel weten. Of, zegt hij, sommigen weten het wel, maar leven er niet naar, handelen er niet naar. En in het eerste geval moet je nog meer dingen erbij leren. En in het tweede geval moet je door God teruggebracht worden naar wat je al weet. Zodat hij oude dingen nieuw maakt. En dat gebeurt hier. Met die liefdevolle aanspraak, Martha, Martha, en dan die duidelijkheid waarin hij heel concreet, ook scherp, aanwijst waar de zonde zit. Waar het misgaat in haar leven. Het doel van haar leven mist. Dat wijst hij aan met enkele woorden. Oma, Martha, Martha, je bekommert en ontrust je over zoveel dingen. Maar één ding is nodig. Je bekommert je over veel dingen, dat zagen we al. Een ontzettend hoog tempo. Wat is dit, je bekommeren? Dat is iets van je maakt je druk. Je laat je opjagen. Niet alleen door de week op je werk of op school. Maar je neemt het mee de kerk in. De Bijbelkring in. Je laat je opjagen. Steeds maar weer. Je bekommert je. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Komt op twee andere plekken in de Bijbel ook voor. In deze betekenis. Ook in dat 11e gebod van de Heer Jezus in Mattheüs 6. Zijt niet bezorgd. En in die dringende raad van Paulus in Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Bezorgd zijn en bekommerd zijn, dat valt hier samen. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk het probleem van wie de reiger niet volgt. Die geen goede luisterhouding heeft. Die er met de aandacht niet bij is, met zijn hart niet. Die de opperste concentratie en de totale focus mist. Welke? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere ontvangt u bovendien. Die dat op zijn kop zet. De grondwet van Gods koninkrijk. Die alle andere dingen eerst zoekt. Maar God vergeet. En de gerechtigheid vergeet die redt van de dood. En die zijn ziel vergeet. En dat is zonde. Dan mis je het doel van je leven. En dan laat je je in opperste verwarring brengen. En ik weet niet wat onze zonde concreet natuurlijk is. Voor ons allemaal bedoel ik. Dat weet de Heer. Hij kan je zomaar apart nemen, ook vanmiddag. Dat je het merkt, dit gaat over mij. Hoe die vele, vele malen dat ik door mijn gedrag liet zien wat het belangrijkste is in mijn leven. Dat het eerste wat ik pakte 's morgens vroeg toch dat schermpje was. Je kunt met jezelf afspreken dat je dat niet doet. Dat is een keuze. We zijn geen beesten. We kunnen kiezen. En je kunt het samen afspreken. Dat helpt misschien om die gewoonte te doorbreken. En je kunt een blokkade opzetten dat bepaalde sites waar je steeds weer naartoe gaat geblokkeerd worden. Voor altijd of voor bepaalde tijdsperioden. Voor quality time, aandachtstijd, ook door de week. Daar kun je echt voor kiezen. Maar dat gaat dan om deze concrete zonde. Maar je hebt vanmorgen, u heeft allemaal gehoord, de 10 geboden. En wie staat dan rein voor God in een van deze geboden? En wie kan het zeggen? Ook als hij zo liefdevol tot ons spreekt en je bij je naam noemt. En dat je geen reden hebt om te zeggen, o Heere, ik heb gezondigd. Dat is dat werk aan de voeten van de Heer Jezus. Wat ook Maria heeft gehoord. Daar komen we in ons derde punt nog wel verder op. Dat ze ook daarover gehoord heeft. Maar hier merk je het bij Martha concreet. Wat? Concreet, dat de Heer Jezus concreet is over je zonde. Dat doet de wet. Zonde is niet iets algemeens. We
Waarvan je kunt zeggen, als het maar een paar keer genoemd wordt in de preek, dan is het goed, maar het raakt me niet. Ik zit alleen maar in de kerk om daarna te horen en ik wil niet weten dat ik dood ben in zonde en misdaad. Ik wil alleen maar het vertrouwde horen en veilig zijn onder de preek. Nee, zegt de Heer Jezus. Ik heb je behoud op het oog en daarom spiegel ik je bestaan aan mijn wet, opdat je als een arme verloren zondaar aan mijn voeten komt. En hier is het de zonde van het gemis aan de luister, aan de juiste luisterhouding. Wat maak je je toch druk? Wat is je keuze toch verkeerd? Je fladder overal naar heen, maar mist het meest wezenlijke, wat echt is en wat je alleen maar rust kan geven. En wat je leven zin en houvast kan geven. Daar ren je aan voorbij. Omdat je niet wilt toelaten te horen dat je een zondaar bent. Of misschien zijn er 1000 andere redenen. Om te vergeten dat je een ziel hebt. Maar je bent wel op reis om God te ontmoeten. Martha, Martha. En dan is in haar leven wel dat begin gemaakt. Maar nu zie je een grondfout in haar leven. Ze laat zich niet leiden zoals ze zongen door woord en geest. Ze sluit zich af voor het woord, opdat ze ook die werking van de geest niet kan laten doordringen in haar bestaan. En als dat gebeurt, dan gaan ook andere dingen fout. Als je je bezorgd maakt, als je je bekommert over allerlei dingen, dan wordt het totale chaos in je leven. En de Heer Jezus noemt dat onrust. Wat bekommert u over zoveel dingen en ontrust u over veel dingen? Dat is een kettingreactie. Als je, en dat is altijd zo, als je niet de Heere op de eerste plaats in je leven hebt, dan gaat alles fout in je leven. Dan is er geen echte godsdienst, geen godsdienst in de praktijk. Dan is er een chaos in je leven, een warboel. Dan kun je niet zeggen met die jongeling dat je de Heere echt dient. Maar ja, je kunt het wel menen. Die jongen probeerde zichzelf te rechtvaardigen. Het begin van onze schriftlezing. Maar je loopt met een verloren leven en zonder God. Totdat hij het laat zien. En dat je die woorden als waarheid ook toelaat en aanvaardt in je leven. Ik bekommer me wel om zoveel dingen. Maar ik word er alleen maar onrustig van. En meer onrustig. Het is in mijn hoofd zo druk en een warboel. Het is als een bord spaghetti waar een peuter aan begint. Er komt niets in zijn mond. Je mist je levensdoel. En dan zegt de Heer Jezus, liefdevol, maar ook heel duidelijk. Zo moet het niet. Eén ding is nodig. En we zullen zometeen ons derde punt wel zien, dat een ontzettend rijk woord is. Eén ding is nodig, ook betrekking heeft op een persoon. De persoon van de Heer Jezus zelf en alles wat hij is. Maar hier mag je ook merken dat het in verband staat met die belangrijke vraag waarmee ook de jongeling bij de Heer Jezus kwam. Die belangrijke vraag van zoveel mensen, hoe kan ik nu God dienen? En dan heeft het alles te maken met één ding dat nodig is. Dat begint bij dat woord, mens kan niet. Bij brood alleen leven, Deuteronomium. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En daarom zegt de Heer Jezus straks dat Maria het goede deel heeft uitgekozen. Ze leeft niet bij brood, ze hoeft niet hard te rennen. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Nog één ding dan, gaan we zo zingen. Maar Martha kiest toch wel ook iets goeds met dat ze het eten klaarmaakt. Ja, maar daar gaat het hier niet om. Je moet de goede dingen in de goede volgorde zetten. Je moet bedenken dat als het zondag is, dat het allerbelangrijkste is dat je stil wordt om Sabbat te vieren. Zoals de Joden dat op zaterdag deden, wij op zondag. Om rust te hebben voor God. Niet met de vraag wat mag ik wel of niet doen, maar de vraag hoe kan ik vandaag rustig worden, zo rustig dat ik vanmorgen en vanmiddag Gods woord kan ontvangen. En wat ik niet kan, bij hem kan brengen. Wat ik mis bij hem brengen. Maar ook de vreugde die ik ontvang. Het gaat hier om dat leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En daar vergiste Martha zich zo. Die niet alle dagen van de week maar gelijk zijn. En alle momenten ook. En juist als Jezus voorbij kwam, keerde ze zich van hem af. En u zegt de Heer tegen haar, maar ook tegen jou, tegen mij, tegen u, doe dat nu niet. Je hebt een ziel. Eentje maar. En je reist naar de eeuwigheid. Je zult God ontmoeten. En dit is het nu. En dat bedoel ik eerbiedig. Kwaliteitstijd, afgezonderde tijd, sabbatstijd, zondagstijd, prediking. En ook door de week stille tijd. Dat is werkelijke tijd, gevulde tijd, waarin ik met mijn woord kom en ik wil hier werken, ik kom met mijn geest. Wees erbij, mis het nooit en breng je hart erbij. Wat je te veel hebt, breng het maar. Wat je te weinig hebt, zeg het me maar. Breng vooral jezelf en luister. Zoals die reiger, eerbiedig en ontvankelijk. Het is tijd dat God werkt. Dat mag je belijdenis zijn. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en door die levendmakende geest bekend. Die naar u brengt en uit Christus neemt. We zingen Psalm 119, vers 8 en vers 9. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. En doe bij uw knecht weldadigheid. We zingen Psalm 119, het 8e en het 9e vers.
Thank you.
preek gaat over de Heer Jezus, over twee keuzes, maar je kunt zeggen het zijn er tenminste drie. Gaat over onze keuzes, niet alleen van deze twee vrouwen. Dan zien we dat er wel veel is om voor te zorgen, maar dat er één ding nodig is. En dat de Heer hier één van die keuzes gaat bevestigen. Zo wonderlijk hoe de Heer Jezus met zielen omgaat. Als dan hier twee vrouwen in zijn buurt zijn, waarbij hij zich zo welkom weet, dan stoot hij geen van beiden af. Ook Martha niet, in haar zonde, in haar dwaasheid. Hij wijst wel de zonde aan, maar hij wijst niet de zondaar af. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat woord maakt hij ook hier waar. En daar gaat hij ook vervolgonderwijs over geven. Uit de mond van de Heer, uit de mond Gods, komt alles voort wat waarheid is en wat waar maakt. En hier gaat de Heer, dat hij sprak over dat ene dat nodig is, spreken over de goede keuze. Want we horen, maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal van haar niet weggenomen worden. Het is helemaal geen vergissing van Maria om hier te zitten. Maar toch, Martha, jouw keuze is niet de goede keuze op het goede moment. Je hebt niet door wat voor bijzondere tijd dit is. Hoe de hemel hier open gaat. En je rent het voorbij, dat is jouw vergissing. En Maria heeft daar aandacht voor en haar hart bij en zichzelf bij. En dan gaat hij die keuze van Maria bevestigen. En dat wil veel dingen zeggen. Dat betekent ook wel heel eenvoudig dit. Als de vermeende godsdienst, dat zie je Martha, die hard loopt te draven, maar uiteindelijk zichzelf bedoeld zegt, ik wil mijn zus bij de Heer Jezus vandaan houden, dan grijpt de Heer Jezus in. Dat doet de vermeende godsdienst vaak, dat is fariseïstisch. Mensen bij de Heer Jezus vandaan houden. En hier neemt de Heer Jezus het voor zoekers op, die het leven in hun eigen hand niet kunnen houden. Dat zie je in het Nieuwe Testament zo vaak. In de Evangelie en de brieven van Paulus wordt er keer op keer voor gewaarschuwd. Hou geen mensen bij de Heer Jezus vandaan. En de Heer Jezus laat dat hier zien, dat hij het opneemt voor dat zwakke. Dat alleen maar kan luisteren, alleen maar de kracht bij hem kan ontvangen en de waarheid. Hij zegt niet, Maria, ga maar opstaan en ook aan het werk. Ik stuur je bij me weg. Nee, in tegendeel. Ze heeft de goede keuze gemaakt. Het zal niet van haar weggenomen worden. Heel eenvoudig betekent dus dit. Ze mag blijven luisteren. Jij ook. Nu, de preek stopt niet met amen. Dan mag je blijven luisteren en de Heer zoeken. Je hoeft nooit bij hem vandaan te gaan. Natuurlijk moet het werk wel gebeuren. Maar hij stuurt je niet weg. Je leven mag een levend gebed zijn. Ook met je armoede. Als je geen woorden kunt vinden. Zoek hem. Zoek daar het leven. En het betekent natuurlijk ook wel dit. Het zal niet van haar weggenomen worden. Het zal nooit van haar weggenomen worden. Ook niet wat hij aan Martha gegeven heeft hoor. Dat zal ook niet van haar weggenomen worden. Het moet gelouterd worden. De zonde moet eruit. Het wordt behouden al zo als door vuur. Maar beide mogen nu de Heere loven bij zijn troon. Maar dit deel, dit luisterende deel, naar dat voorbeeld van die reiger, zal niet van Maria worden afgenomen, zodat ze het in de hemel voor altijd nu mag voortzetten. Maar het betekent natuurlijk ook dit. De Heer Jezus bevestigt dat. Dat is ook in zijn komen en in zijn spreken. Hier tot Maria. Hij spreekt woorden tot Martha, maar zegt tegen Maria, het is goed. Je kunt in de verwarring komen door dat aanklagen van de wet. Er moet ook zoveel gedaan worden. Maar ik neem het voor je op. Ik doe alles. Ik zorg voor alles. En het gaat er nu vanmiddag niet om hoe het eten is klaargemaakt. En of Maria toch een keertje is gaan helpen. En of Martha gestopt is en is gaan zitten om te luisteren. Daar gaat het hier niet om. Het gaat er niet om of het verkeerd is het eten klaar te maken. Maar op dit moment is de juiste keuze Sabbatstijd. En Maria kiest daar het goede deel. En in beide gevallen, het goede wat de Heer gaf, zowel bij Maria als Martha, komt het op uit een andere keuze. De keuze van God voor het verlorene in zijn Zoon Christus Jezus. Dat is zo wonderlijk. Hij is altijd de eerste. Het is zijn liefde die opzoekt. Het is zijn liefde die eruit haalt. Het is de liefde Gods die bij de naam noemt kind, kind. Het is eerlijk ook. En de zonde aanwijst. Waarom loop je voor me weg? Waarom laat je mij op mijn plaats? Waarom beleid je niet wat in de weg zit? Je verlorenheid, je smaad, je zonde. En u heeft inderdaad matacorrectie nodig. Maar met dit woord van Jezus spreekt hij zo goed van het werk wat hij in haar begonnen is. En wat hier praktijk is, de echte godsdienst. Aan de lippen van de Heer Jezus hangen. De waarheid die uit de mond Gods komt horen. Of die je nu vermaant of vertroost. Wat u ook zegt, Heer, het is goed. U spreekt waarheid, u bent de waarheid. Wat is er een verschil tussen deze twee vrouwen? Daar gaan we nog kort op in en dan nog op dat ene nodige wat er bij de Heer Jezus is. Wat is er een verschil tussen deze twee vrouwen? Martha die spreekt wel tot de Heer Jezus, maar niet echt. Ze legt de Heer Jezus al in de mond wat hij zeggen moet tegen haar zuster. Maria spreekt met de Heer Jezus. We horen niet eens wat ze zegt. Alleen maar dat ze aan zijn voeten zit en zijn woorden indringt. Dan ben je heel afhankelijk. Martha neemt geen tijd voor wat echt belangrijk is. Dat de Heer met zijn woord in je hart komt. Ook de rommel aanwijst. Maar ook wat waarheid is. Ze rent eraan voorbij. En Maria neemt alle tijd. Op het moment dat de Heer Jezus in haar buurt komt. Dat de Bijbel opengaat. Alle tijd. Martha wil wel dat de Heer Jezus tot spreekt. Maar dan tot Maria en dan veroordeelt. Dat is heel fariseus. Zet die mensen er buiten. Maria zegt, ik wil alleen maar uw woorden horen. U heeft de waarheid, u bent de waarheid, u spreekt woorden van eeuwig leven. Waar zou ik anders naartoe gaan? En nog zo'n verschil. Martha heeft het goed voor elkaar. Ze moet wel hard rennen, maar ze weet precies hoe ze voor de Heer Jezus kan zorgen. Maria niet meer. Maria weet dat niet meer zo goed. Ik bedoel, Maria weet dat de Heer Jezus voor haar moet zorgen. Weet je dat al? Dat je de Heer Jezus nodig hebt om voor jou te zorgen, voor dat meest kostbare, je ziel, voor je verlorenheid, je zonde, je schuld, voor het doen van de wet. Voor de vreugde in het dienen van Hem. In dat alles is Hij nodig. Dus dan komen we naar die verschillen tussen die twee vrouwen terug. Bij wat dat ene nodig is. Wie dat ene nodig is. En als je dat beter weet, echt weet, dan leidt dat tot een keuze die de Heer zelf bevestigt. Daarom past het zo goed bij dit derde punt. Wat is dat ene nodig? Genade. Een nieuw hart. Een geopend hart. Geopend oor. Geopend oog. Hij is nu bij ons, Heer Jezus. Niet als mens. Daarmee is Hij nu in de hemel. Maar met zijn genade, zijn majesteit, dat is dat koninklijke. Waarheid en geest is Hij wel bij ons. En deze koning bukt toch. Daalt tot ons af. In zijn woord. In die genade. Om binnen te komen in ons hart. En laat wel merken dat Hij koning is. Dat je heel eerbiedig voor de Heer Jezus mag zijn. Dat past ook bij Hem. Als je echt iets van Hem leert kennen. En misschien is je worsteling wel. Ja, maar hoe kan ik Hem kennen? Hoe moet ik Hem kennen? Laat dat nooit afhouden van Hem te zoeken. Alles van Hem. En van dat woord te verwachten. Hij klopt op de deur van je hart. En vraagt aan ons om ook te kloppen. En voegt daar een belofte bij. die van de wet, de liefdeswet van zijn koninkrijk. Uit Matthäus 7. De wet van bidden, zoeken en kloppen. Bid. Eerbiedig. Die rijver heeft ook een gebogen houding. Voor de majesteit van de Heere bid. En u zal gegeven worden. Zoekt. En gij zult vinden. Je vindt. Niet omdat je zo goed kunt zoeken. Maar het komt opeens voor oog. De Heere zegent bidden. De Heere zegent zoeken. De Heere zegent kloppen op zijn woord ook. Klopt. En dan gaat die deur op. Ook als die helemaal geen deurklink heeft. Of als die op slot lijkt. Zal open gedaan worden die deur. U zal open gedaan worden. Dat is genade. Het ene nodige is genade. Gaat niet buiten de mens om. En het is het wonder van genade. In de ontmoeting met de majesteit. Van het woord. Dat toch zo laag afdaalt. En dan blijkt ook dat het ene nodige ook een persoon is. In het Engels is er een lied. The one thing needful. Dat is dan de Lord Jesus. Maar dat komt omdat in dit Engels alle lidwoorden gelijk zijn. Maar wij moeten zeggen de enige nodige en het ene nodige. Het ene nodige, dat is een nieuw hart. Maar de ene nodige, dat is de zaligmaker. Weet je wie dat wist? Petrus, Maria hier ook. Wie wist dat ook, Petrus? Wanneer? Hij stond te midden van het Sanhedrin, die halve cirkel. De godsdienst die het oordeel al klaar had. En hij zei, Petrus, je mag alles zeggen. Als je over één naam maar niet spreekt, laat geen woord meer vallen over die ene naam van die zaligmaker. En dat is bij Martha dus. Want dat is het probleem. Zagen we. En dan heeft Petrus zoveel vrijmoedigheid. En dan zegt hij, er is één naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Dat is Jezus. En ik mag u die naam verkondigen. En dat is zo'n rijke naam. Want daar ligt de zaligheid in die naam. De zaligheid is dat hij het verlorene opzoekt. Want daar heeft de Vader hem voor gezonden. Dat hij gekomen is om het gebrokene weer beter te maken. Te helen. De blinden de ogen te openen. En doven te laten horen. Maar ook doden leven dus te maken. Met het allergrootste wonder. Het kreupelen te laten springen. En handen. Ach, ze mogen dienen ook wel in de keuken. Dat is ook soms heel belangrijk werk, als de tijd daarvoor is. Maar in het bijzonder wil hij dat doen in dat geestelijke. Om waar je nu nooit iets voort kunt brengen wat de Heere dient, te zeggen, maar ik doe het. Ik vervul de wet. Ik heb wel gesproken, doe dat en gij zult leven, de wet tegen die jongen. Die met die vraag bij de Heere Jezus kwam. Maar je loopt ermee vast, maar ik vervul die wet. Je hebt mij nodig en dan is Jezus de ene nodige, maar ook heeft hij het ene nodige. Genade zagen, maar ook genade voor genade, in de plaats van en bovenop genade. Soms neemt hij genade weg, brengt in de moeite, in de honger, maar geeft nieuwe genade. Of hij stort er genade over uit, daar is hij zo vrij in zijn komen en spreken. Om vanuit zijn overvloed en zijn vreugde te komen en te wijzen. Op het ene nodige. En dat is het bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden. En dat is zo'n troost voor wie het vanmiddag moet zeggen. Ik ben erger dan Martha. Ik loop steeds maar vast. Met die godsdienst die mezelf bedoeld is. En het aan de Heer Jezus voorbij gaan. Ik ben zo kreupel, ik kan niet eens meer lopen. Geestelijk dan. En dan zegt deze Jezus, ik ben de ene nodige. En ik heb het ene nodig. En ik ben die gerechtigheid die je nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En de koning van God. En de profeet en de priester van God. En zijn gerechtigheid die de Heer Jezus verdiend heeft, is hier nog op reis. Het is bijna voorbij. Het is het zwaarste werk wat een mens ooit in Gods koninkrijk gedaan heeft. heeft zijn leven gesteld voor de schapen. Onder die zware last van zonde en schuld. Niet te dragen. Die drukte zijn schouders naar beneden. Tot hij als een worm en geen man kroop in die tuin in Gethsemane. Toen is hij verbrijzeld onder Gods wet. Onder Gods toorn. Om alle gerechtigheid te vervullen. En wie Jezus heeft, die heeft alles. Wie ook maar iets van hem heeft, die heeft recht op al zijn schatten. En hij past toe in zijn spreken. In zijn bevestiging van keuzes. Hier is je erfenis, het is weggelegd, maar ik troost je er onderweg al mee. Wat is dat rijk? Die bevestigde keuzes. Dat je moet zeggen, het klopt niet, Heer. Ik ben zo armzalig. Ja, maar ik koos eerst, dat is genade. En ik kies opnieuw. En God oordeelt geen tweemaal in een zaak. Hij veroordeelde mij en u spreekt hij vrij om Jezus wil. Dan heb je het beste deel. En we weten helemaal niet wat de Heer Jezus precies tegen Maria gezegd heeft. Maar hij heeft met haar ook wel over de zonde gesproken. Kun je bij Johannes merken. Waar je hoort dat hij later, in die laatste week, opgezocht is. In het huis van Simon, ook in Bethanië. Door Maria. Ze zat alweer bij zijn voeten. Toen zalfde ze zijn voeten, ook zijn hoofd. Als voorbereiding op zijn begrafenis. Omdat ze wist, hij doet dat werk voor mij. Hij is voor mij op reis. En daarom voegt hij zich bij mijn levensreis. Hij is voor mij aan het werk. En daarom zorgt hij voor mij. Hoef ik niet meer voor hem te zorgen. Maar het mag wel. En daarom zalft ze met olie. Omdat ze weet van de rechtvaardigmaking. Ik voor u. Waar hij anders de eeuwige dood verdient. Daarom mag ze de evangelische heiligmaking beoefenen. Aan dat geliefde hoofd. Aan die geliefde voeten. En dan gaat het om die keuzes. Onze keuzes ook. En we hebben twee foto's gezien en een filmpje. En dan is natuurlijk de vraag op wie we lijken. En dat is iets om mee naar huis te nemen. Mag het nieuwe seizoen in? Maar laat het niet te lang wachten, want je weet niet of je de avond haalt. Kies dan heden wie gij dienen zult. Hij roept nu tot de zaligheid. En zegt, bij mij is alles. Meebrengen hoeft niet. Mag wel. Maar je ziet jezelf er zo gauw mee in de weg. Verwacht het van mij. Van mij alleen. Dat is zaligheid. Kies dan heden wie gij dienen zult. Amen. Heere, zegen uw krachtig woord. Het is in de hand van deze zaligmaker ontdekkend en profetisch. Maar ook zo rijk in dat heenwijzen naar dat borgwerk van de Heer Jezus, naar zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. En dat spreekt dat de schuld is vernield op Golgotha. O, wil van die troost ook spreken voor het eerst of bij vernieuwing. In uw komen en in uw spreken. En onderwijs, Heere, in alles wat we te veel meebrengen of te weinig. Maar laat het nooit in de weg staan om tot u te komen. En vergeef alle dwaze keuzes. Leer ons om te kiezen. Opkomend uit uw keuze. Opdat uw naam eer ontvangt. Heb dank voor wat u gaf. Wilt gebrekken in het luisteren en het spreken genadig verzoenen. Wil als een muur rondom de gemeente zijn in de week die we nu ook samen begonnen zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte uit Psalm 4, het laatste vers. Hebt. Het had meer vreugde gegeven dan anderen smaakten in een tijd. Psalm 4, we zingen het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.